Als de Heer Jezus vlak voor zijn laatste lijden in Gethsemane en het kruis van Golgotha met zijn discipelen spreekt over het werk wat hij heeft gedaan, dan is dat op weergeloze wijze door hemzelf onder woorden gebracht in het hoge priesterlijk gebed. Waarin hij zegt dat tot zijn vader in de hemel, dat hij het werk heeft voleindigd wat de vader hem gaf te doen. En dan gaat hij ook vertellen wat het werk was. Dan zegt hij, ik heb uw naam geopenbaard. Dat is eigenlijk de samenvatting van heel het werk van Christus destijds op aarde. Ik heb de naam van de Vader geopenbaard. Als kleine jongen van 12 jaar in de tempel in Jeruzalem, werd hij zich daar diep van bewust. En toen zijn vader en moeder Jozef en Maria hem na 3 dagen zoeken vonden, te midden van de schriftgeleerden, toen was Jezus vervuld van de naam van de Vader. Abba. Ik kan me zo voorstellen dat hij tegen zijn haaste vader en moeder gezegd heeft, Abba en Imma, papa, mama, wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Dominee, dat hoeft u zich niet alleen voor te stellen, want dat staat in de Bijbel, dat is straks nog gelezen. Oh ja, dat is waar. Het is goed dat je dat heel goed hebt gerealiseerd. Want hiermee is de eerste tekst die de Heer Jezus ooit heeft uitgesproken te boek gesteld. De allereerste keer dat hij sprak. En daarmee gaf hij het programma van heel zijn leven destijds op aarde. Bezig zijn in de dingen van zijn vader. En aan het eind het hogepriesterlijk gebed mag hij met grote vreugde zeggen dat hij die naam van de Vader heeft bekendgemaakt. Hoe was dat nu bij de Heer Jezus Christus zelf? Hij werd geboren in Bethlehem. Hij ging als klein jongetje naar Egypte, nadat ze een poosje in Bethlehem gewoond hadden. Volgens de Koptische christenen heeft hij daar 3 jaar met zijn vader en moeder rondgezworven, in wel 15 plaatsen. Dat is onzeker. Maar laten we maar aannemen dat hij tenminste 2 jaar in Egypte is geweest, als asielzoeker, als een politieke vluchteling. En daarna keerden ze terug naar Bethlehem en moesten opnieuw op de vlucht slaan voor Herodes Archelaus, die van zijn wrede vader de moordzucht geërfd had en al 3000 mensen had laten ombrengen. En toen zijn ze naar Galilea gegaan. En daarna zijn ze er terechtgekomen. En dan, ja, dan zwijgt de schrift over die periode tot zijn 12e jaar. Hoe is dat nu verder gegaan? Wel, we lezen in Lucas 2, als enige tekst in de Bijbel, over het verhaal, de geschiedenis van wat er verder gebeurde. En eigenlijk in die 2 versen die straks zijn voorgelezen. Jezus ging met zijn ouders af en kwam te Nazareth en was zijn ouders, Abba en Imma, vader en moeder, onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En er staat iets heel bijzonders. Er staat iets heel bijzonders. Jezus nam toe in wijsheid, in grootte en in genade bij God en bij de mensen. Hij groeide. Hij nam toe. Hij groeide. In wijsheid. Maar ook vertrouwen in inzicht. Hoe zal dat geweest zijn? Nou, toen hij de werkplaats van zijn vader in Nazareth binnenging, zag hij de krul op de broer liggen. En hij zag de schaapbank. Hij zag het gereedschap. De gereedschapkist. hamer, spijkers. En hij zag ook een prachtige stoel die zijn vader gemaakt had in de hoek van de werkplaats staan. Maar ja, als kleine peuter van 3, 4 jaar. Zie je dat wel? Maar je ziet nog niet in hoe, door middel van die hamer en die spijkers en die planken, zo'n prachtige stoel gemaakt wordt. Daar moet je in groeien, in de wijsheid van het timmervak. We lezen in Markus 6, dat de dorpsgenoten Nazareth zeggen van Jezus, is deze niet de timmerman? Dus blijkbaar is de heer Jezus opgegroeid in de werkplaats van zijn vader Jozef, de zelfstandig timmerman geworden. De meeste verklarers denken dat zijn vader toen overleden was. Een van de dingen die we niet in de Bijbel lezen, maar wel zeer waarschijnlijk is, is dat de heer Jezus later met zijn broers, als bouwers, heel vaak naar Sepphoris zijn gegaan, op 5 kilometer afstand van Nazareth. Want precies in die periode moest de stad Sepphoris opgebouwd worden, nadat die was verwoest door een opstand onder Juda de Galileër. En de Romeinen hadden onder leiding van veldheervaders die opstand neergeslagen, de hele stad Sepphoris verwoest. Herodes Antipas wilde per se dat die stad werd opgebouwd tot een pronkjuweel van heel zijn gebied waar hij de heerschappij over voerde. En alle bouwers in de wijnomgeving werden naar Sepphoris gedirigeerd om de stad weer op te bouwen. Zeer waarschijnlijk heeft Jozef, als hij dat meegemaakt heeft, in ieder geval de Heer Jezus zelf, met anderen uit Nazareth meegedaan aan de bouw, de opbouw van die stad. Dus hij groeide in zijn vak. Hij groeide in wat er met zijn timmermansvak allemaal gedaan kon worden. Nu was de timmerman tevens metselaar, schrijnwerker en had nog meer waar die vak bekwaam in was. Een allround bouwer. Daar groeide hij ook in, want hij was een waarachtig mens. En hij was inderdaad die timmerman. Maar waar groeide hij nog weer in? Waar nam hij nog weer toe in wijsheid? In die zijn vader was. Sommige mensen denken dat de heer Jezus toen hij 3 jaar was, alles al wist. Dus ook van zijn zending. En ook van zijn leven wat zou volgen en zijn kruisdood. Maar niets is minder waar. Want dan was hij al wetend geweest. Ja, maar dominee, wat gaat hij mij nou vertellen? En Jezus was waarachtig God. Dat is waar. Hij was waarachtig God. Maar toch was hij niet al wetend. We lezen in Matthäus 26 dat de Heer Jezus met zijn discipelen praat over de dag des Heren. En dan zegt hij, en van die dag en die uren weet niemand, de engelen in de hemel niet, dan de Vader alleen. Dus de Heer Jezus zelf wist toen hij op aarde was, ook niet wanneer de dag des Heren zou komen. Tweede voorbeeld. Johannes 12 treffen we Jezus aan op het tempelplein in Jeruzalem met zijn discipelen. En dan komen de Grieken die Jezus wel willen zien. En dan zegt de Heer Jezus met grote ontroering, er staat een woord in de grondtekst, dat ontsteltenis betekent. Vader, wat zal ik zeggen? Hij weet het niet. Hij weet niet wat hij zegt. Want hij ziet in de komst van die Grieken ze naderen naar dood. Dat voert u te ver om dat uit te leggen. Neem dat even van mij aan. En hij ziet als een berg op tegen zijn naderende dood. Geheel ontsteld. Vader, wat moet ik zeggen? Moet ik zeggen, vader, verlos mij uit deze uren? Nee, dat kan niet. Want hiertoe ben ik in deze uren gekomen. zien we dat hij berocht een mens is geweest. En met zijn emoties heeft geworsteld. Met zijn angst heeft geworsteld. Zijn onzekerheid heeft geworsteld. Zijn zwakheid heeft geworsteld. Iemand zegt, maar hij was toch God? Dominee, ik durf het niet hardop te zeggen, maar ik denk het wel eens, hè, dat je ziet zoveel mensen lijden en het heel moeilijk hebben. En dan weten we in de Bijbel dat de Heer Jezus dat ook had. En er staat in de Bijbel dat hij echt medelijden met onze zwakheden kan hebben, omdat hij net zoals wij in allerlei dingen is verzocht geweest. Maar ik denk toch altijd, het was voor hem makkelijker, omdat hij ook God was. Wel, wat je nou zegt, hè, dat is nog een restant van een dwaling uit de vroege kerk, die nog steeds levend is in de kerk van vandaag. In de dagen van de apostelen waren er doseten. Doseten komt van een woord wat schijn betekent. Zij zeiden dat Jezus een schijnlichaam had, geen echt menselijk lichaam. Dus hij heeft ook niet echt geleden. Want hij was God. Johannes de Apostel schrijft in zijn brieven tegen deze ketterij. Alsof Jezus niet waarachtig, volledig mens is geweest. En zoals in de Hebreeënbrief wel drie keer staat, dat hij ons in alles gelijk is geworden. In alles. Als baby moest hij met melk gevoed worden en verschoond worden. Als peuter moest hij willen lopen. Als puber heeft hij met dezelfde gevoelens geworsteld als welke andere 12-jarige. Hij is ons in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Dus behalve de zonde. Maar denk niet dat het daar al makkelijker voor was. Integendeel. Want als hij dezelfde emoties, dezelfde gevoelens, dezelfde angsten, dezelfde vreugde, als hij ons heeft gekend, als wij heeft gekend, wat is het dan onzegbaar moeilijk geweest om niet te zondigen? Want als we angstig zijn, dan hebben we de neiging om boos te worden. Ons af te reageren, toch? Of compensatie te zoeken. In wereldse dingen. Niet hetzelfde in de zonde. Jezus heeft een immense strijd gestreden. Al in zijn jeugd. Om niet te zondigen. Om zijn vader trouw te blijven. Het was dus niet zo dat hij op zijn vierde, op zijn zesde jaar al wist wat er gebeuren zou als hij 12 was, of 16. We lezen in de Hebreeënbrief dat hij zijn leven lang gehoorzaamheid geleerd heeft aan zijn lijden. Misschien zal een van de kinderen zeggen, was Jezus dan toch ongehoorzaam, dominee? Nee, dat was hij niet. Wat betekende dat dan dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft? Dat hij voortdurend moest luisteren naar de Vader. Voortdurend de ogen opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal zijn voet voeren uit de boze letten. Maar toch blijf ik zitten, dominee, met die vraag. Als hij dan waarachtig mens is geweest, zoals u het zegt, zoals de Bijbel het zegt, ons in alles gelijk, behalve de zonde dan. Wat was dan zijn goddelijke natuur? Was die dan niet meer aanwezig? In onze tijd zijn er heel veel moderne christenen die die goddelijke natuur van Christus ontkennen. Die hem alleen maar als mens zien. De doceten, de valse leraars in de tijd van de apostelen, die zagen hem alleen als God. Maar tegenwoordig is het net andersom. Wat is dan precies voor de Heer Jezus zelf die twee naturen die tegelijk in hem aanwezig waren geweest. Wat heeft dat betekend? Wel, de Heilige Geest heeft aan apostel Paulus tot een weergaloze wijze laten uitzeggen. En hij heeft dat ook gedaan in de Filippenzenbrief, in het allermooiste gedeelte wat er in heel de Bijbel te vinden is over dit onderwerp. En het zal u verrassen wat hier staat. Ik sprak vanmorgen een ouderling die al 75 jaar naar de kerk gaat. En die zei, ik heb nog nooit één preek over deze tekst gehoord. Welke tekst? Filippenzen 2, vers 7. Jezus heeft zichzelf vernietigd. Je gelooft je ogen niet. Wat staat er? Stop nou. Hij heeft zichzelf vernietigd. Ja. Hij die waarachtig God was, heeft de beschikking over goddelijke macht vernietigd. De mogelijkheden die hij had als God vernietigd. De kracht die hij had als God vernietigd. Want hij wilde dezelfde mens zijn als wij. Hij wilde dezelfde mens zijn als wij in onze onmogelijkheden. Hoe heeft Jezus dan kunnen preken? Hoe heeft hij Jezus dan wonderen kunnen doen? Hoe heeft hij Jezus dan grote krachten gedaan? Dat lezen we in Johannes 5. De Zoon kan niets van zichzelf doen. Hoe heeft hij dat dan gedaan dan? Die wonderen, die krachten. Vanuit de Vader. Vanuit zijn Vader. De Zoon kan alleen iets zeggen nadat hij de Vader het heeft horen zeggen. De Zoon kan alleen iets doen dan nadat hij de Vader heeft dat heeft zien doen. Wist u dat? Tot onze troost is Jezus zo echt mens geworden. Dat hij diep en stijl afhankelijk was van de invloed van zijn Vader. Je weet ook dat hij soms geen wonderen kon doen. In Nazareth bijvoorbeeld, toen ze hem even later van de stelte wilden afwerpen. Hij kon vanwege het ongeloof geen tekenen doen. De Vader gaf hem niet de kracht om dat te doen. En toen hij aan het eind van zijn leven met zijn discipelen in een zeer penibele toestand kwam, toen zei hij, weet gij niet dat ik de Vader kan bidden om mijn 10 legioenen engelen te zenden om mij bij te staan. Wat zei hij? Ik kan die legioenen engelen ontbieden? Nee, ik kan de Vader bidden om ze mij te geven. In alles was hij afhankelijk van zijn hemelse Vader. Vandaar dat de 12-jarige jongen zegt, weet je niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn Vader. Je leest toch voortdurend van de Heer Jezus hoe hij zichzelf noemt. Weet u dat, hoe hij zichzelf noemde? Zei hij, ik Jezus of ik de Christus? Nee, hij noemde zich de Mensenzoon. Wel 78 keer staat het in de Bijbel dat hij zich de Mensenzoon noemt. De Zoon des Mensen. De echte mens onder de mens. Die ons in alles gelijk is geworden. En daaraan waarlijk medelijden kan hebben met onze zwakheden. was een sterke drang in de Heer Jezus om in alles aan ons mensen verleid te worden. Om ons in onze menselijke natuur te verlossen. Maar de Heilige Geest heeft aan Paulus nog meer bekendgemaakt in Filippenzen 2. Wat ook iets bijzonders zegt van hoe de Heer Jezus destijds op aarde was. In vers 5 staat, dat gevoelen zij nu, hetwelk ook in Christus Jezus was. Dan moeten we bij gevoelen niet zozeer denken aan emotie, als wel aan de gezindheid. We zeggen tegenwoordig hoe wij in elkaar steken. Wat wij zijn. Wat voor ons de prioriteit in ons leven zijn, onze gezindheid. Dat gevoelen, die gezindheid, zijn u, zegt Paulus, die ook in Christus Jezus was. En dan gaat hij vertellen hoe dat was. Die in de gestaltenis van God zijnde geen roof geacht heeft, Gode even gelijk te zijn. Hij was in de gestalte van God voordat hij naar de wereld kwam. En hij heeft het geen roof geacht om God even gelijk te zijn. Wat bedoelt de apostel? We gaan terug naar de val van Adam. De eerste Adam. Wat was de verzoeking van de Satan aan Adam in het paradijs? Juist, om als God te willen zijn. Om dat als een buit te roven. Als een buit binnen te halen. Adam, zei de Satan, God weet dat een dag als je daarvan eet, dan zul je als God zijn, kennende goed en kwaad. Zul je alwetend zijn, almachtig zijn, alomtegenwoordig zijn. Adam werd opgezweept om het God zijn als een buit te roven. En Jezus, de tweede Adam, deed precies het tegenovergestelde. Die hoeft het God zijn niet als een buitenrover, want hij was al God. Hij was het en is het en zal eeuwig zijn. Lof zij u, Heer Jezus, eeuwig God. Jezus heeft precies de tegenovergestelde weg gegaan als de eerste Adam, de tweede Adam, Jezus Christus. Wilde niet ten hemel opklimmen, maar wilde het aan de aarde afdalen. En dat is heel ver gegaan, heel ver. Hij heeft zichzelf vernietigd. Hij wilde niet langer de beschikking hebben over alle mogelijkheden die hij had als God. Hij bleef zijn leven lang op aarde God, jazeker. Maar hij wilde niet gebruik maken van zijn goddelijke natuur. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Een slaaf staat er in de grondtaal. Je kon het ook zien aan zijn kleren. Zijn rafelige kleren daar. Armoe. Zonder bezit. Geen huis gehad. Geen boeken gehad. Zijn leven lang gezworven. Hij heeft heel bewust de gestaltenis van een slaaf aangenomen. En is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens. Heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. Zien jullie, jonge mens, wat de Jezus voor je gedaan heeft. Hij is de grond ingetrapt door de mensheid. En hij vond het goed. Want hij wilde bij die jongen dat meisje komen die ook de grond in het was. Die man en vrouw die lijkt onder levenslange afwijzing. Maar nog dieper, hij wilde ons verlossen van de helse rampzaligheid. Hij is die eeuwige dood ingegaan. Om ons zondaars te bevrijden, wilde hij zo zwaar lijden. Niet uit te spreken, niet uit te denken hoe zwaar. Eenzaam. En de Satan zat hem op zijn nek. Maar wat was nu de verzoeking in de woestijn? Jezus, ik heb voor u een voorstel. Destijds heeft Adam in het paradijs het afgewezen. En toen hij het wel toestemde, toen is het misgegaan. Maar u, die naar de wereld gekomen bent, om al die Adamskinderen te redden, ik heb een voorstel voor u. U kunt nu gebruik maken van uw goddelijke natuur. Door stenen in brood te veranderen. Door al de koninkrijken der wereld op dit moment te verklaren tot uw eigendom. De Satan heeft geprobeerd Jezus zover te krijgen dat hij wel gebruik zou maken van zijn goddelijke natuur. Maar de Vader gaf hem geen toestemming. En Jezus was gehoorzaam. En leerde uit dit lijden gehoorzaamheid. Heugelijke tijden, bron van hartsverblijding, dat er niet bezweken is. Niet bezweken is voor die verleiding, om toch gebruik te maken van zijn goddelijke natuur. Ja, zegt iemand. Die wonderen die hij deed, was dat dan niet door zijn goddelijke natuur? Nee. Waarom niet? Toen Elia en Elisa doden opwekten, was dat omdat ze een goddelijke natuur hadden? Nee. Toen Naaman genezen werd op het woord van Elisa, was dat omdat Elisa een goddelijke natuur had? Nee. Konden ze dan deze wonderen doen? Omdat de Vader in de hemel de goddelijke kracht ervoor gaf. Hoe kon Jezus wonderen doen? Omdat de Vader in de hemel de goddelijke kracht ervoor gaf. Ook toen hij op het water liep. En even later kreeg ook Petrus de volmacht om dat te doen. Over het water te lopen. Maar Jezus was, is, zal zijn, waarachtig God en waarachtig mens, die alleen op aanwijzing van de Vader een wonder wilde doen. En dan zegt er Jezus op een gegeven moment tegen zijn discipelen, lees dat in Johannes 12, u zult nog grotere dingen zien dan deze. Dan zijn wonderen. En dan weet je dat de Pinksterdag komt. Waar Jezus misschien een paar honderd mensen tot bekering had gebracht. Zo denken de meeste Bijbeluitleggers. Waren op de Pinksterdag 3000. Om maar te zwijgen van die 10 en 100.000 die door de prediking van de apostelen in de landen rond de Middellandse Zee tot bekering gekomen zijn. Je zult grotere dingen zien dan deze. En de wonderen. Wel, Paulus heeft wonderen gedaan die niet van Jezus beschreven worden. In Handelingen 19 lezen we dat Paulus de zweefdoeken, doeken die op zijn hoofd droeg, en de gordeldoeken zag gebruikt worden om op mensen gelegd te worden die ziek waren. En ze werden genezen. Zelfs staat er dat demonen werden uitgedreven omdat een gordel of het zweetdoek van Paulus op hem gelegd werd. Jezus heeft het aangekondigd. Je zult grotere dingen doen dan deze. Dus de wonderen, wil ik daarmee zeggen, bewijzen niet dat Jezus gebruik maakte van zijn goddelijke natuur. Integendeel, hij bleef afhankelijk van God de Vader, doen wat de Vader liet zien en sprak wat de Vader hem voorzei. Hij heeft het geen waard geacht, hoewel hij in de gestaltenis van God was en God even gelijk was. Hij heeft het eeuwige leven, zijn God zijn, niet als buit geroofd, want dat was hij al. Hij heeft het tegenovergestelde gedaan. Hij heeft zich ontledigd van de mogelijkheden als God. Dat is een andere vertaling voor vernietigd. Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij wilde ons werkelijk in alles gelijk worden. Niets uitgezonderd. Daarmee geeft aan de apostel Paulus weer wat hij bedoelt met het beeld van de zoon gelijkvormig worden. We kunnen praten over christendom vanuit allerlei invalshoeken. We kunnen praten over onze tradities, onze kerken, onze geloofsopvattingen, onze belijdenisgeschriften. We kunnen praten over onze bijbelvisies enzovoorts enzovoorts. Maar eigenlijk is het christendom, naar de woorden van Paulus samen te vatten, uit twee dingen. Sterven aan jezelf en in Christus opstaan. Wat is sterven aan jezelf? Dat is dat je de beschikking over jezelf opgeeft. Zoals Christus de beschikking over zijn goddelijke alwetendheid opgaf. Zoals hij de beschikking over zijn alomtegenwoordigheid opgaf. Zoals hij de beschikking over zijn almacht opgaf, zolang hij mens was. Hij wilde, net zoals wij, in 2021 leven. In een andere cultuur, maar dezelfde mens. Dezelfde mens. En hij wil ons leren dat het mogelijk is dat wij de beschikking over onze vermeende kennis opgeven. Want ja, dat is toch zo, hè? Als dominee denk je dat je heel wat weet. Als dominee denk je dat je vertrouwen kunt op je intelligentie of op een bepaalde gave. Wat is het een zware strijd om het op te geven? En geheel afhankelijk van de Heer Jezus te zijn, zoals de Heer Jezus geheel afhankelijk van de Vader was. Wat is het een zware strijd voor jullie als vader en moeder? Om je mogelijkheden die je zelf hebt, alleen in afhankelijkheid van Jezus Christus te gebruiken. En dit brengt bij een heel belangrijk punt. Vaak denken we als de apostel Paulus spreekt over de oude natuur doden en een nieuw godzalig leven wandelen, dat we ons best moeten doen om onze oude natuur te doden. Maar dat heeft hij nooit bedoeld. Hij heeft bedoeld dat we als Jezus zouden handelen, die zei, ik kan van mijzelf niets doen. Wat een tekst is dat, hè? Wat een tekst. Ik kan van mezelf niets doen. En hij wil dat wij hetzelfde zeggen, zodat we hem laten werken. Begrijp je het? Als u zegt, ik heb geen berouw van mijn zonde. Denk dan aan deze woorden. Net zoals Jezus, die echt mens werd, ben ik zo'n mens. Ook ik kan vanuit mezelf niets doen. Ik kan geen echt berouw van mijn zonde hebben. Onmogelijk. Ik moet dus naar hem toe, hem volgen, met hem praten, mijn zonde aan hem beleiden, hem om genade vragen, dan gaat het gebeuren. Dan gaat het gebeuren. Ik kan vanuit mezelf niets doen, is het doden van de oude mens die de beschikking wil houden over zichzelf. Die de zelfbeschikking van onze moderne tijd met beide armen omhelst. Want al zijn we nog zo reformatorisch, daarin zijn we ook zo modern als we maar zijn kunnen. Voor onszelf opkomen, met onszelf bezig zijn, enzovoorts, enzovoorts. Doden van onze oude natuur is dit opgeven, zoals Christus de mogelijkheden opgaf die hij had als God. Wij de mogelijkheden die we hebben als mens. Alles afhankelijk worden van de Heer Jezus Christus zelf. Ik denk dat als u dit zo hoort, dat u kan bekruipen wat mij ook zo vaak bekruipt en bekropen heeft. Het lijkt niet zo'n zondag, maar morgen is het weer maandag. En dan dringen zich weer de problemen op. Als we geen werk hebben, of wel werk hebben, maar het mogelijk is dat we dat binnenkort niet meer hebben. Thuiswerken, thuis de kinderen lesgeven, gaat allemaal niet gemakkelijk. Dus met veel zorgen en soms ook angst omringd. Laten we eerlijk zijn. We proberen natuurlijk naar de buitenwacht te doen alsof het allemaal wel gaat. Maar soms gaat het helemaal niet meer. En dan lijken dit soort dingen die we nu bespreken daar ver van vandaan te staan. Dat is iets voor de zondag. Dat is iets voor de heilige dingen van de samenkomst van de gemeente. Maar niet voor door de wezen. Ik zou u willen meenemen naar de tekst in de Bijbel. Waarbij heel duidelijk wordt wat God bedoelt met ik kan van mijzelf uit niets doen. We vinden die tekst in de Bijbel in Genesis 19. De geschiedenis van de verwoesting van Sodom en Gomorra en liever de geschiedenis van Lot en de zijnen die uit het oordeel werden verlost. En u en jullie weten het, hè, wat er gebeurde. De Heere was neergekomen en hij had de ellende, de zonde van de stad gezien. En dan vraagt Lot, Heere, mag ik naar Zoa? Ik vat het maar samen. Want daar ben ik veilig. Hij wilde de stad Sodom ontvluchten en in Zoa veiligheid en geborgenheid zoeken. En dat was ook zo, daar zou die veiligheid geborgen zijn. En wat zegt de Heer dan tegen Lot? Hij zegt, ik heb uw aangezicht opgenomen, ook in deze zaak, dat ik deze stad niet omkeren waarvan gij gesproken hebt. Haast u, behoud u derwaarts naar Zoar, want ik zal niets kunnen doen totdat gij daarheen ingekomen zijt. Niets kan doen. Almachtige, alwetende, alomtegenwoordige God zegt, ik kan niets doen, Lot, totdat jij met je gezin en veiligheid bent. De toepassing, de dag des oordeels is aanstaande. Leven de tijd van de weeën. En die worden steeds intenser. Steeds heviger, zoals bij een vrouw die een kind gaat baren. De gewone weeën gaan dan straks over in persweeën. De gewone weeën beschrijft de Heer Jezus als een periode waarin er vele aardbevingen zullen zijn. Oorlogen, geruchten van oorlogen, onlusten waarmee voedselschaarsten. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. Maar zegt hij, dat is het begin van de weeën. Zo beginnen de weeën. Dat zijn de gewone weeën. Maar de persweeën die komen nog. Dat is als de gruwel der verwoesting wordt opgericht in Jeruzalem. staande op de heilige plaats, wie het leest, die merken daarop. Als de antichrist de wereldheerschappij zal nemen. En als een Duits dat zal willen veroveren, aan God gelijk zijn, want hij zal zeggen, die antichrist, ik ben God. 2 Thessalonicenzen 2, staat er letterlijk. Hij zal zeggen dat hij God is. Die tijd gaan we tegemoet. Maar Jezus zegt, als deze dingen beginnen te geschieden, heeft uw hoofd een opwaarts omhoog, want weet dat uw verlossing erbij is, dan kom ik spoedig. En ik kan niets doen. Hij kan niet op de dag des oordeels de goddelozen uitroeien. Die tegen Israël zijn gekomen, verslaan, van de aarde verdoen, tenzij hij zijn volk heeft veilig gesteld. Ik kan niets doen, zei hij tegen Lot, totdat jullie in Zoar zijn ingekomen. Zo geloven wij dat het waar is wat de Heer Jezus zegt in Openbaring. Ik zal u bewaren uit de uren der verzoeking die over de wereld komen zal. En zijn toren op de dag van zijn terugkeer kan niet over ons uitgegoten worden dan nadat al zijn kinderen wereldwijd in veiligheid zal gebracht. En dat is de opname van de gemeente die beschreven wordt in 1 Thessalonicenzen 4. Het hem tegemoet gaan in de wolk, in de lucht, om bij hem te zijn. Lieve mensen, we staan aan de vooravond van iemand die zich zal openbaren als de Christus. Maar hij zal precies hetzelfde, nee, precies het tegenovergestelde doen van wat Jezus deed. Hij zal zich niet vernederen, maar zich verhogen en zeggen dat hij God is. Zie, ik heb u gewaarschuwd. Ik heb het u gezegd, zegt de Heer Jezus. Omdat ge als deze dingen beginnen te geschieden, weet wat er gaat gebeuren. Toen de Heer Jezus opgroeide in Nazareth, heeft hij vanaf zijn 12e tot zijn 30e jaar ongeveer niets gedaan? Wat heeft hij gedaan al die jaren? Waarom heeft de Vader hem geen opdracht gegeven om eerder, vroeger te beginnen met zijn openbare optreden, zijn prediking en genezing, en waarom niet? Toen hij 14 was of 16 of 20. Omdat Jezus gehoorzaamheid moest leren in zijn lijden. Door constant op de bouw en in het gezin, in het dorp waar hij woonde, te maken te hebben met zondaren, met wetteloosheid, met criminaliteit, met aanslagen die gepleegd werden door de sicariërs, een afsplitsing van de zeloten, mannen die met mes erop losstaken, en de represailles van de Romeinen. Hij heeft 18 jaar geduld leren oefenen, gehoorzaamheid geleerd uit zijn lijden en mocht daarvoor niet optreden en het evangelie van zijn koninkrijk prediken. Ik zie daarin, geliefde, dat ook wij geduld moeten hebben. Dat we in deze coronatijd niet moeten zeggen en ons moeten vermoeien met de vraag wat er precies gaat gebeuren. En wat ons allemaal kan overkomen of nog zal overkomen. Maar zoals Christus in die 18 jaren geduld oefende, de ogen op zijn Vader sloeg. De ogen slaat mijn stilgemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit de boze. De netten van de boze die gespannen worden in Nederland, zullen hier en daar zichtbaar te worden, hè? Het netwerk van de vorste duisternis. Het zal wereldwijd gespannen worden. Hij belooft ons daaruit weg te voeren. En wat hij van ons vraagt, is geduld. Volharding. Het woord voor volharding in de grondtaal van de Bijbel betekent ook geduld. Bereidheid tot lijden. Zijn voetstappen te drukken, zegt Petrus. En hij verheugde zich daarover dat hij dat mocht doen. De voetstappen van Christus mocht drukken. Want daarin zag hij. Als ik nu met hem lijd, zal ik straks met hem verheerlijkt worden. In een schitterend nieuw opstandingslichaam. Om met hem als koning te heersen op de aarde. Wie nu met hem lijden, zegt Paulus tegen Timotheus, zullen straks met hem heersen. Als koning. Elke keer vind je die verbinding in de Bijbel tussen nu geduldig, volhardend voortgaan achter Christus aan en straks een heerlijke toekomst. Jezus zelf heeft in zijn hart laten kijken en Paulus die mag het opschrijven, dat Jezus het kruis heeft gedragen en de schande waarmee hij overladen werd niet heeft geacht. Zie dat de vreugde die hem voorgesteld was. En Jezus heeft om het vol te houden, die 18 jaar, maar ook die jaren daarna, tot in de dood des kruises toe, gedacht aan zijn toekomst. De vreugde die hem voorgesteld wordt. Als hij van zijn vaders wegen alles zal gaan voltooien wat hij volbracht had op aarde. En het koninkrijk aan zijn vader zou teruggeven. Wist Griet dat ik moest zijn in de dingen mens vaders? Abba, vader. Zie hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ze zijn de uwe vader. Waarna God alles zal zijn in